Gemeente, zoals u wel begrepen zult hebben uit publicaties, heb ik een beroep ontvangen van de gemeente van Bunschoten. Ik mag u wel vragen om deze zaak met mij een zaak van gebed te maken, om van Gods wegen de weg gewezen te krijgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 110e psalm, het eerste en het vijfde vers. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En dan ook het vijfde vers uit psalm 110. Lezing vanmorgen is uit het boek Openbaring en daarvan het vijfde hoofdstuk. Openbaring 5. En na de schriftlezing zingen we de 21ste psalm, het vijfde vers: hoe groot en schitterend is zijn eer. Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog het inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Heren, voor de prediking van deze morgen, gemeente, vinden we in het gelezen schriftgedeelte Openbaring 5 en daarvan het 8e tot en met de 10e vers. Openbaring 5, vers 8 tot en met 10, ik lees u deze woorden nogmaals. En als het, dat is het lam, dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heere Gods zegen vragen. Heere, genadig en barmhartig God, tot u mogen wij komen ook op deze morgen van de hemelvaartsdag. Als gij ons ook op deze dag in de gelegenheid stelt om het evangelie van uw Zoon Jezus Christus met elkaar te beluisteren. En als we tot u komen, Heere, dan mag dat wel zijn met dankzegging voor het voorrecht dat we vandaag nog het evangelie mogen beluisteren in vrijheid. En dat u het ons nog gunt, dat we mogen horen die dingen die tot onze vrede dienen. Maar als we tot u komen, dan mag dat ook wel zijn, Heere, met het gebed dat gij ons uw onmisbare zegen wilt geven. Uw zegen over uw woord, opdat we uw woord recht mogen verstaan, en opdat uw woord ons bij mag blijven, als we het vanmorgen meekrijgen in uw huis, dat we het dan ook onder uw zegen en door het werk van uw Heilige Geest mee mogen nemen. Niet alleen in ons geheugen, niet alleen als een woord dat klonk in onze oren, maar dat we het mee mogen nemen in ons hart. En dat we het ook verder deze dag nog mogen overdenken. Zoals dat van Maria beschreven staat, dat ze al die dingen tezamen bewaarde in haar hart. Heere, wij bidden van u dat gij ons met uw genade en met uw geest wilt bezoeken. Opdat deze kerkdienst niet maar een gebeurtenis van een anderhalf uur mag zijn, die dan daarna tot het verleden behoort, maar dat deze kerkdienst een bijzondere mag zijn. Bijzonder ook hierin, Heere, dat gij als de verheerlijkte Christus, als die verhoogde aan de rechterhand van uw Vader, ook op ons uw hemelse gaven uitgiet. Dat ge de prediking die in uw opdracht geschiet, die een inzetting van uwentwege is, dan ook gebruiken wilt vandaag als een middel in uw hand om zondaren tot bekering te brengen en om uw volk te onderwijzen en te vertroosten in de dingen van uw dienst en koninkrijk. Ja, Heere, gij hebt immers alle macht in hemel en op aarde, dat hebt gij juist ter gelegenheid van uw heengaan van deze wereld gezegd. Toen hebt ge het uw discipelen betuigd dat aan u alle macht en autoriteit verleend werd. En dat gij nu de beschikking hebt over alles en allen. We hebben het gelezen ook in het schriftgedeelte dat vanmorgen al tot ons kwam, dat gij, o Lam Gods, het boek genomen hebt en dat gij waardig zijt bevonden om dat werk te verrichten in de troon aan de rechterhand van uw Vader en dat gij het nu zijt door wie God alle dingen regeert en bestuurt. Heere, aangezien deze dingen dan zo zijn en aangezien we ze bijzonder op de hemelvaartsdag weer mogen gedenken, laten wij dan vandaag tijdens deze hemelvaartsdienst er iets van mogen ondervinden ook, dat u de macht en de bevoegdheid hebt in hemel en op aarde. En dat gij de toegang hebt tot het hart van ieder mens. En dat gij kunt openen dat wat gesloten is. Dat gij macht hebt om te vernieuwen dat wat in de macht van de zonde ligt. En dat gij macht hebt, Heere, om datgene wat aan Satan toebehoort aan zijn macht te ontrukken. en het tot uw koninkrijk en tot uw dienst te bekeren. O, wij bidden u, genadige en almachtige koning in de hemel, dat gij uw koninklijke majesteit en uw koninklijke heerlijkheid ook vandaag wilt bewijzen. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid en op het woord van uw zachtmoedigheid. En wilt gij uw pijlen doen treffen in het hart van konings vijanden, niet om ze daarmee te doden, maar om ze daardoor tot waarachtige bekering te brengen, door ze aan uw voeten te brengen, door ze te doen buigen voor u, de koning der koningen en de Heere der heren. Heere, wilt gij dan vandaag nog overwinningen behalen en uw rijk, uw heerlijk koninkrijk doen komen? Laat het doorbreken, ook in de wereld waarin wij leven, onder ons, maar overigens ook overal waarop deze dag het evangelie verkondigd mag worden. O Heere, laat deze dag, die wel eens een stiefkind genoemd is onder de christelijke feestdagen, toch vandaag een dag van bijzondere winst mogen zijn voor uw koninkrijk. En dat dan diegenen die kwamen om te luisteren, hier en waar dan ook, mogen ondervinden dat ook op deze donderdag dat evangelie nog een rijke zegen achterlaat. Doe het om uw naams wil, doe het tot verheerlijking van uw deugden, doe het opdat zo ook uw overwinning over de vorst der duisternis zal mogen blijken. Doe het opdat de wereld mag weten dat gij regeert, dat gij uw almacht toont en dat gij de Heere zijt. Heere, wilt gij zo dan werken, onwederstandelijk en krachtig werken in deze wereld, in onze harten, en bewijs het dat gij vandaag ook nog voortgaat met dat werk dat u begonnen zijt te doen. Maar dan is er ook een volk op deze wereld dat reeds mag kennen het geklank, dat reeds mag delen in uw ontferming, dat reeds heeft ontvangen de blijken van uw genade, dat reeds iets leerde verstaan ook van die drie geweldige zaken die wij moeten leren: ellende, verlossing en dankbaarheid. Heren, wij bidden u dat gij dat volk, dat uw volk is, dat volk dat in beginsel leerde buigen voor u en onder uw woord, dat gij dat volk ook wilt bezoeken met uw heil. En als we dan vandaag iets mogen zien van wat dat volk, voor zover het bij de verlosten behoort, in de hemel deed en doet, als antwoord op uw hemelvaart, geef, o God, dat in de kerk hier op aarde, die nog te strijdende kerk is, dan iets van die aanbidding ook gevonden mag worden. En dat de kerk boven en de kerk beneden zich één mag weten in de beleving en in de beoefening van de aanbidding van de hemelvaartskoning. Gij, o Lam Gods, gij zijt waardig. O Heere, laten we iets van die waardigheid van dat lam mogen zien. Want als ogen geopend worden voor de waardigheid van Christus, dan komt het loflied vanzelf. Wij bidden van u, bewerk zo de harten van alle die u vrezen, opdat ze iets van die heerlijkheid van Christus mogen aanschouwen en ook iets van dat heil dat weggelegd is voor al degenen die u vrezen, bij vernieuwing mogen proeven en smaken, opdat iets van de hemel in hun hart mag zijn. En opdat we op deze hemelvaartsdag dan toch eens even boven het aards gevoel en de aardse zorgen en de aardse beslommeringen uitgelicht mogen worden. Als Johannes ons inleidt, via dit visioen in een blik in de hemel. Geef dat dat zijn reflectie, zijn echo mag hebben in de zielen van alle die u vrezen, opdat zij in u mogen eindigen, in die God die met hen begonnen zijt. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 47, het derde en het vierde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog en zingt des hoogsten eer. 47, 3 en 4. Gemeente, het hemelvaartsevangelie staat op verschillende plaatsen in Gods woord. Niet alleen in Handelingen 1, uiteraard dat is het meest bekende schriftgedeelte dat ons over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus spreekt. Maar dat is toch niet de enige plaats in het woord van God waar het over deze zaak gaat. We vinden het bijvoorbeeld ook in het Oude Testament, dat evangelie van de ten hemel gevaren Christus. We vinden het afgebeeld. En zo vinden we het ook terug in de psalmen, in de optocht van de ark naar Jeruzalem. We vinden het aangeduid door de profeten, die ook geïnspireerd door de Heilige Geest gesproken hebben over de verhoging en de verheerlijking van de knecht des Heren. We vinden het ook in de brieven van de apostelen, die daar een meer dogmatische reflectie op geven, en die op de betekenis en de vrucht van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus wijzen, in de eerste plaats en vooral voor de kerk des Heren hier op aarde. We vinden de hemelvaart en het evangelie daarvan ook terug in het laatste Bijbelboek, in de openbaring die Christus gegeven heeft aan zijn verbannen apostel Johannes. En het is in het vijfde hoofdstuk van dit boek dat we met name iets zien van wat er gebeurde toen Christus ten hemel voer. Wat er gebeurde toen hij in de hemel aankwam. En wat er in de hemel gedaan werd. En wat hij in de hemel mocht gaan doen. Johannes heeft dat in een visioen gezien. En hij heeft dat ook beschreven en zo voor de kerk achtergelaten. En daarin heeft God ook zijn woord geopenbaard. Johannes heeft een visioen gezien en het begint eigenlijk al in het vierde hoofdstuk waarin hij in de hemel mocht blikken. En daar zag hij een troon en op die troon één gezeten. En het blijkt hem dat dat God de Heere zelf is. Dat hij op de troon zit, dat hij regeert. Nu, dat is al een troostrijke gedachte voor iemand die zelf slachtoffer geworden is van de vervolging van de kerk. Want Johannes zit op het eiland Patmos waar hij verbannen is tijdens de christenvervolging. En dan lijkt alles er in de wereld op alsof de zaak van de Heere Jezus Christus schade zal lijden. En alsof in de wereld beslissingen genomen worden waardoor de ondergang van de kerk bevorderd wordt. Maar Johannes, hij mag het weten via datgene wat de Heere hem laat zien, dat het in genen delen waar is dat er op aarde uiteindelijk beslissingen vallen, maar dat hij regeert, dat vanuit de hemel alles bestuurt, alles gecontroleerd wordt en dat er geen ding geschiet zonder zijn wil en dat niemand zich kan roeren of bewegen zonder zijn wil. Maar dat visioen is met het vierde hoofdstuk niet uitgeput. In het vijfde hoofdstuk gaat het verder. En dan ziet Johannes dat er in de hemel nog meer gebeurt dan alleen maar dat daar een troon staat waarop God gezeten is en dat God dus regeert. Het is nu zo dat die God die op de troon zit blijkt een boek in handen te hebben. Een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is, maar die wel verzegeld is. En nu is het de vraag, en die vraag wordt overal in het ganse heelal gesteld, wie waardigheid bezit om die boekrol uit de hand van God aan te nemen, en wie waardigheid bezit om de zegels waarmee die boekrol verzegeld is open te breken, en wie waardigheid bezit om die boekrol te lezen. En als deze vraag overal gesteld wordt, dan blijkt dat er niemand is die die waardigheid bezit. Als Johannes dat ontdekt, breekt hij in tranen uit. Want hij heeft begrepen wat dat voor een boekrol is. En hij heeft begrepen wat dat betekent als niemand die boekrol uit de hand van God kan aannemen en die zegelen kan verbreken. Hij heeft begrepen dat deze boekrol de rol, het boek is van de besluiten Gods. Voor zover die in de geschiedenis en in de voortgang van de geschiedenis uitgevoerd zullen worden. Hij heeft begrepen dat die boekrol het boek is dat bevat datgene wat er in deze wereld geschieden zal, krachtens Gods besluit, krachtens besluit van hem die op de troon zit. En als er nu niemand is die die boekrol kan nemen, dan staat de geschiedenis stil. En dan kan de godsregering niet meer verder. En daarom breekt Johannes in tranen uit, want als de godsregering niet meer verder kan, en als de geschiedenis tot stilstand komt, en als de hemel het niet meer controleren kan, dan krijgt Caesar het voor het zeggen in deze wereld. En dan zal het er voor de kerk des Heren op aarde nog veel slechter uit gaan zien. Maar toen zei een van die hemelbewoners, een van de ouderlingen tot Johannes, ween niet. En hij mocht hem wijzen op een die wel waardig is om de boekrol te openen en in te zien. Hij noemt hem de leeuw uit de stam van Juda. En als Johannes van hem hoort, dan mag hij hem ook gaan zien. En als hij hem ziet, dan ziet hij de leeuw als een lam. Een tegenstelling die toch geen tegenstelling is. Want hij is leeuw, omdat hij lam is. En hij is lam, omdat hij leeuw is. Hij is overwinnaar, omdat hij geslacht is. En hij is geslacht, omdat hij als enige de overwinning kon behalen op zonde, dood en Satan. En Johannes ziet hem als dat lam dat geslacht is, dat de tekenen van zijn lijden en van zijn dood nog aan zich draagt. En dan ziet hij dat lam toetreden tot de troon. En heel de hemel en Johannes daarbij houdt de adem in. Want er was gevraagd, wie is waardig? En dan komt dat lam in vrijmoedigheid tot de troon van God. Als degene die waardig is, biedt hij zich aan om uit de hand van God die boekrol aan te nemen, de zegelen open te breken en de geschiedenis voortgang te doen vinden. En God geeft hem die boekrol. Als een bewijs dat God dat lam inderdaad waardig gekeurd heeft. En dan krijgt hij een plaats naast God in de troon. En dan gaat de Vader door hem alle dingen regeren. En dan gaat de geschiedenis verder, want dan breekt hij het eerste zegel open en het tweede en het derde. En dan ontwikkelen zich de raadsbesluiten Gods. En ze worden werkelijkheden en de geschiedenis gaat verder. Dankzij het godsbestuur door middel van dit waardige lam. En als deze heilige plechtigheid in alle stilte in de hemel heeft plaatsgevonden. Als de, en nou zeg ik het zonder de beeldspraak van Johannes, als de ten hemel gevaren Christus binnengekomen is in de troonzaal Gods. En als hij zich voor de troon van God gepresenteerd heeft als degene die zijn leven heeft gegeven, als het lam dat geslacht was,
En als hij zich zo voor Gods aangezicht stelt, dan bekleedt de Vader hem met eer en eerlijkheid. En dan zegt hij, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En dan geeft de Vader hem een naam, welke is boven alle naam. En dan bekleedt hij hem met eer en heerlijkheid, zodat de kerk mag zingen, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En dan, en daar letten we vanmorgen bijzonder op, dan reageert de hemel op de hemelvaart van Christus. En hoe reageert de hemel op de hemelvaart van Christus? Het lam wordt aangebeden. Het lam wordt verheerlijkt. En zij zongen een nieuw lied. We letten vanmorgen op degene die dat lied zingen. En op de inhoud van datgene wat zij zingen. Wie zijn dat die het lam aanbidden? De vier dieren en de 24 ouderlingen. Er zijn nog anderen en die worden ook met name genoemd en tenslotte worden alle schepselen erbij genoemd. Maar we concentreren ons aan de hand van onze tekst op die twee categorieën en dan straks op één van die twee categorieën nog in het bijzonder. Er zijn de vier dieren en daar zijn de 24 ouderlingen. De vier dieren, de vier levende wezens zijn, en ondanks alle verschil van mening die dat erover bestaat, wil ik toch maar volhouden dat de betekenis van die vier dieren deze is. Zij zijn de vertegenwoordigers van de verloste schepping. Schepping is in nood, nietwaar? De mens is in nood, maar de mens heeft in zijn val de hele schepping meegesleept en heel de schepping, al het schepsel is in grote nood en ellende terechtgekomen, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat is allemaal gevolg van de zonde. Dat is de nasleep van de zonde van de mens. Nu is dankzij de mens die geroepen was om aan deze schepping leiding te geven, om deze schepping voor te gaan in de eer en in de aanbidding van de schepper. Nu is deze schepping ten gevolge van de zonde van de mens in grote ellende terechtgekomen, zodat ze tezamen zucht en in barensnood is, maar niet voor altijd. Want ook die schepping mag hoop hebben dat ze vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis. En dat dat werkelijk ook gebeuren zal, dat heeft Johannes gezien toen hij in de hemel ook aanschouwde de vertegenwoordigers van de verloste schepping. Deze vier dieren. Christus heeft zichzelf gegeven ook om de schepping te verlossen en God dat schepsel terug te geven. En dan gaat dat schepsel ook meedoen in de verheerlijking van God en van het lam. Maar naast die vier dieren zijn er ook de 24 ouderlingen. En dat zijn, en u begrijpt dat wel, zonder nadere toelichting, de vertegenwoordigers van de kerk. De vertegenwoordigers van het volk Gods, van alle tijden. Van de kerk van het Oude Testament en van de kerk van het Nieuwe Testament. Zij Zij als de verlosten die nu reeds in de hemel zijn, vertegenwoordigen de hele kerk, zoals die door Christus verlost is en nog verlost zal worden. En zij scharen zich ook onder de aanbidders in de hemel. Ze hebben dat in het vierde hoofdstuk al gedaan, als Johannes ziet dat ze hun kronen voor de troon werpen om alle eer aan God toe te schrijven. En nu vinden ze nieuwe stof voor aanbidding en verheerlijking, want nu hebben ze dat lam gezien, dat de boekrol nam en dat een plaats ontving in de troon van God. Ziet u die aanbidders, en dan denk ik met name aan die 24 ouderlingen die de kerk, die de verloste kerk vertegenwoordigen, dat zij in deze bezigheid werkzaam zijn, dat zij hier gevonden worden op hun aangezichten voor het lam, dat zij hier gevonden worden met het lied, met het loflied op hun lippen, dat is er een bewijs van dat zij het waarachtige nieuwe geestelijke leven ontvangen hebben. Zij waren ook van nature dood in de misdaden en in de zonde. En van die 24 ouderlingen en van alle die door hen vertegenwoordigd worden en die straks en nu reeds in beginsel, maar straks volledig met ziel en lichaam in de hemel mogen zijn, was er van nature niet één die naar God vroeg. En was er niet één die heerlijkheid en schoonheid in het lam heeft gezien. Maar dat ze nu wel God nodig kregen. En dat ze nu wel God lief kregen. En het lam in zijn schoonheid gingen zien. Dat is te danken aan het werk van Gods genade in hun leven. Zij die dood waren in de misdaden en in de zonden. Ze zijn levend gemaakt door de almachtige kracht van God. En zo heeft God door zijn geest in hun leven dit bewerkt, dat waar alles oorspronkelijk om hun eigen ik draaide, nu alles ging cirkelen om God. Hun leven dat allereerst op zichzelf betrokken was, is nu een leven geworden waarin het om God gaat. Is nu een leven geworden dat uit zichzelf treedt. En dat God en dat Christus heeft nodig gekregen en lief gekregen. Hij is het centrum van hun gedachten, het centrum van hun begeren, het centrum van hun zoeken geworden. Hij is het voorwerp van hun geloof en van hun liefde geworden. En dan let u er ook maar op, dat als zij daar met z'n 24en de aanbidding toebrengen aan het lam, dat ze dat zeer eensgezind doen. Er zijn geen twisten en er zijn geen vetes en er zijn geen geschillen meer tussen hen. Er wordt niet getwist en er wordt niet op elkaar neergezien en ze leven niet in afgunst en de een verstoot de ander niet. Maar ze zijn in één geest gedrenkt en één van hart en één van zin brengen ze het lam de aanbidding toe. En dan vervolgens zien wij dat ze ook vervuld zijn met diepe eerbied. Diepe eerbied. Want als zij hun lied zingen, dan zijn ze vooraf daaraangaande al op hun aangezicht gevallen. In de overtuiging en overweldigd van en door de majesteit van God en van dat lam. Grootheid Gods heeft hen als het ware overweldigd. En ze kunnen niet anders dan in diepe eerbied voor hem buigen. En zichzelf klein maken. Alle hoogmoed, alle zelfverheffing, alle eigenwaan, Alle zelfroem, het is voorbij. Het is weg. Het is verslonden als zij op hun aangezichten liggen voor de troon van God en van het Lam. En dan zijn ze ook allemaal afgestemd op de lof des Heren, want er staat dat ze allemaal een citer hadden, hebbende elk citers of harpen. Ze hebben er niet met z'n 24e één of twee die ze zo aan elkaar door moeten geven en waar ze allemaal mee moeten doen. Nee, ze hebben allemaal zo'n muziekinstrument gekregen. En ze kunnen allemaal met dat geschonken muziekinstrument dat van hen zelf is, de lof des Heren bezingen. Ze hebben allemaal van de Heren een nieuw lied in de mond gekregen. En ze hoeven het elkaar niet na te zingen en na te praten. En ze zijn ook allemaal afgestemd op het gebed. Want behalve dat ze een citer hebben, hebben ze ook allemaal een gouden viool. Een gouden schaal waar reukwerk in ligt. En dat reukwerk stelt voor de gebeden der heiligen. Het zijn allemaal mensen die een gebedsleven kennen. Die dat op aarde kenden en die dat in de hemel nog kennen. Want zolang de Heer Jezus Christus nog niet wedergekomen is en nog niet tot zijn volle glorie gekomen is, zal er in de hemel ook blijvend gebeden worden. Ook door de zielen van de verlosten. En zo zijn deze 24 allemaal bidders. Bidders aan de troon van Gods genade. Bidders die hun nood en de nood van hun broeders en de nood van de kerk in de verdrukking en de nood van de ganse christenheid opdragen aan de Heere. En die voortdurend in het gebed die gemeenschap met God zoeken. Nou, dat gebeurt, ziet Johannes in de hemel. Dat gebeurt er stond na de hemelvaart van de Heere Jezus. En dat is sindsdien zo doorgegaan. Ja, dat is sindsdien doorgegaan. En er wordt steeds het lied gezongen tot eer van dat Lam. En er wordt steeds aangebeden. En er wordt steeds gesproken in alle diepe eerbied en ontzag van de waardigheid van Christus. En van de grootheid van God. Verloste zondaars brengen sinds de hemelvaart van Christus hun aanbidding tot de Heere. Kunt u met hen instemmen? Zoudt u vandaag een plaats te midden van die 24 kunnen innemen? Bent u in dezelfde geest gedrenkt? Bewerkt de boodschap van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus in uw ziel ook dit, dat u dat Lam nu zoudt willen gaan aanbidden en groot maken? Wat doet de boodschap die ons spreekt van de waardigheid van het Lam in ons leven? Komt er een geest van diepe eerbied over ons, waardoor we diep begeren te buigen voor de Heere? Kijk nog eens naar die ouderlingen en naar de manier waarop zij dat Lam verheerlijken. Bent u, net als zij, een mens geestelijk levend gemaakt? Is God in uw leven wat gaan betekenen? Is Hij in het centrum, in het middelpunt gekomen? Is Hij degene geworden om wie in uw gedachten en in uw leven en in uw levensuitingen alles draait? Is Hij de eerste met wie u rekent? Is Hij degene met wie u overlegt? Is Christus, is dat Lam Gods in uw leven in het middelpunt gekomen? Zijn we zo levende mensen geworden die bekeerd zijn van ons eigen eer zoeken en bekeerd zijn van onze eigen gerechtigheid en van onze eigen waan en van die zonde waarin alles om onszelf en om het vergankelijke en om het tijdelijke draait? Hoeveel zijn er in ons midden die dat nog niet zijn? En die dus nog dood zijn. En die een hart hebben dat nog koud en kil en ongevoelig is. En die geen begeerte hebben om de Heere te vrezen. En die geen begeerte hebben om de Heere groot te maken. Die ouderlingen waren ook allemaal van dezelfde geest. Zo zagen we. Ze twisten niet met elkaar. Ze hadden geen tweedracht onder elkaar. Ze waren eensgezind. Eensgezind. In hun liefde tot God en in hun eerbied voor God. En eensgezind in de aanbidding die ze het lam wilden toebrengen. Hun harten smolten ras in één. Is dat ook zo in de kerk des Heren vandaag? Is dat zo onder degenen die toch de naam des Heren aanroepen? Is dat zo onder degenen die toch werkelijk door diezelfde geest geleid en geleerd zijn? Ach, ook onder Gods kinderen, ook onder degenen die in oprechtheid de Heere hebben leren vrezen, is. En dat is maar weer een nieuw bewijs van de zonde en de verdorvenheid die nog over en achtergebleven is. Vaak zoveel oneenigheid, zoveel afgunst, zoveel op elkaar neerzien, zoveel elkaar verdenken, zo weinig het elkaar van harte ook gunnen. En vandaar dat de eenparigheid en de eenstemmigheid in het loflied menigmaal ontbreekt. Die ouderlingen waren vol eerbied. En als wij bezig zijn in de dingen van Gods koninkrijk en in de dienst des Heren, als wij opgaan naar zijn huis, als we luisteren naar zijn woord, als we onze psalmen zingen, als we ons verenigen in gebed, wat toch ook wel eens aanbidding mag zijn, is er dan ook bij ons die diepe eerbied? We hebben met de reformatie de knielbanken afgeschaft in de kerk. En dat is op zichzelf wel goed. Maar zou het toch niet beter zijn als we eens wat meer echt voor God konden buigen? En zou het ook niet beter zijn als we echt eens, of we dat nu letterlijk of figuurlijk doen, maar onze plaats in het stof innemen? In plaats van zo zorgeloos te zijn en zo achteloos, ook in de geestelijke verrichtingen. In plaats dat wij in Gods huis geconcentreerd zijn alleen op Hem en op zijn woord en op zijn genade en op wat Hij te zeggen heeft, zitten we en laat ieders hart nou maar getuigenis geven, niet vaak vol met allerlei andere dingen en met aardse beslommeringen en aardse bezigheden. Die ouderlingen waren allemaal afgestemd op de lof des Heren. Ze hadden allemaal een harp. Hebt u een harp? Hebt u zo'n muziekinstrument waarin u de Heere, waarmee u de Heere verheerlijken mag? U hebt er nog nooit een gehad, zegt u. De Heere geeft al zijn kinderen een muziekinstrument. En hij leert ze allemaal en dat gaat gebrekkig. Oh ja, dat gaat gebrekkig in het begin. En dat blijft zolang we op aarde zijn altijd nog met allerlei gebreken gepaard gaan. Maar hij leert ze toch allemaal in beginsel iets van die lof des Heren en van de lof van het Lam bezingen. Maar dan geeft hij ze wel van tevoren een harp. Hebt u er een? Als u er geen hebt, dan bent u nog niet met God verzoend en dan staat u nog buiten de kennis van zijn genade. Of hebt u uw harp aan de wilgen laten hangen in het land van de ballingschap? Omdat u vervreemd van die gemeenschap met de Heere in het duister dwaalt en ronddoolt over de aarde als een wees die geen vader in de hemel heeft en die geen zaligmaker in de troon heeft. Leeft u en gaat u over de aarde als iemand bedrukt en door onweder voortgedreven en weet u daarom niet waar u het loflied vandaan zult halen en waar u uw harp gelaten hebt? Maar weer een bewijs dat het hier op aarde niet zo is zoals het in de hemel onder die 24 ouderlingen is. En ze waren ook allemaal afgestemd op het gebed. Ze hadden een schaal met reukwerk. Hebt u zo'n schaal? Hebt u een binnenkamer? Hebt u die trek, die als het ware natuurlijke trek, ja dat is niet van nature, maar dat is nu door het nieuwe leven en naar de aard van het nieuwe leven, naar de natuur van het nieuwe leven, een natuurlijke trek geworden in de wedergeborene, dat hij naar God heen vlucht, dat hij zijn noden de Heere bekend maakt, dat hij Gods aangezicht zoekt, dat wordt een natuurlijke trek in het nieuwe leven, dat hart, dat roept om God en dat vraagt naar God. En zo krijgt de wedergeborene een schaal met wierook, de gebeden der heiligen. Kijk, als deze geest die we onder de 24 ouderlingen op de hemelvaartsdag bespeuren er bij ons niet is, kunnen wij dan wel met hen mee? Kunnen we dan wel met hen instemmen en meezingen? Kunnen we dan wel naar die plaats waar zij zijn, waar zij buigen, waar zij het wonder beleven van het verlost zijn door dat lam dat hun zonde op zich nam? Of moeten wij verwezen worden naar een andere plaats? Niet de plaats van licht, maar die van duisternis. Niet de plaats van vreugde, maar van wening en knersing der tanden. Niet de plaats van de aanbidding, maar van de zelfverwensing. Deze zijn het die het lam aanbidden. En hoe doen ze dat dan? Wat zingen zij? Eigenlijk zingen ze over één thema. En dat werken ze uit naar verschillende kanten. Thema van het loflied, dat vindt u direct in het begin, als ze hun mond openen, dan vloeit die mond over van de lof van het lam. En dan is datgene wat hen het meest aanspreekt, en datgene is het wat hun hart helemaal vervult, de waardigheid van dat lam. Gij zijt waardig. Waardig om dat boek te nemen, waardig om op de troon te zitten, en daarom ook waardig om geëerd te worden. En dat gaan straks al de schepselen doen. We hebben het gelezen in de laatste verse van dit hoofdstuk. Schepselen in de hemel, op de aarde, in de zee, onder de aarde. Ze gaan allemaal instemmen met dat thema. Het lam is waardig. En welke redenen hebben die ouderlingen dan om dat te zeggen? Welke redenen hebben zij gevonden om de waardigheid van het lam te bezingen? Drie dingen. Gij zijt geslacht. Hij is waardig, want hij is geslacht. En ik hoef daar niet veel woorden aan te besteden om u uit te leggen dat dat betekent het middelaars, het borgwerk, het plaatsvervangend borgwerk van de Heere Jezus Christus. Hij kwam op deze wereld om zijn volk te redden. En toen is hij zo ver gegaan als maar mogelijk is. Dat wil zeggen, hij heeft zich gegeven tot in de allerdiepste versmaadheid. En de angst der hel met lichaam en ziel, toen hij zeide: het is volbracht. En toen hij zich gegeven had tot in de dood, toen had hij pas de volle prijs betaald. Hij moest zich als het lam Gods laten slachten. Omdat er geen andere weg zou zijn waarlangs een verloren zondaar behouden en met God verzoend kon worden. De rechtvaardige moest sterven voor de goddeloze. Opdat de rechte goddeloze, de onrechtvaardige, tot God gebracht zou worden. Hij moest sterven, zoals onder het oude verbond het lam gedood werd. En de priester of degene die het offer bracht, die nam het mes en hij stak dat in de hals van het dier, zodat het dood ging. Zo is ook de Zoon van God als dat lam Gods geslacht, opdat het met zijn dood en met zijn bloedstorting verzoening zou doen voor de zonden van hen in wier plaats hij kwam. O, die dood spreekt van de vijandschap van de goddelozen. Die dood spreekt van de bittere haat van degenen die hem gram waren en die hem geen plaats onder de zon meer gunden. Die dood spreekt van het gericht Gods dat de heilige rechter aan zijn zoon voltrokken heeft, als dezelfde geëist werd. Zo werd hij verdrukt. Maar dat slachten van dat lam, dat spreekt ook van de gewilligheid van dat lam. Als een lam is hij ter slachting geleid. En hij deed zijn mond niet open. Hij sprak niet tegen. Hij was niet wederspannig. Hij keerde niet achterwaarts. En toen dat allerzwaarste, dat allerlaatste van hem geëist werd, toen heeft hij zich gewillig gegeven en toen heeft het ook geleefd in de borgziel van dat lam. Zie, ik kom om uw wil te doen. Toen hij geslacht moest worden op Golgotha's altaar en toen hij als het lam verteerd moest worden in de vlammen van het heilig recht van God, toen heeft hij in grote gewilligheid en in grote liefde tot God en tot zijn volk zich gegeven, zichzelf, zoals de schrift zegt, door de eeuwige geest, Gode onstraffelijk opgeofferd. En als de ouderlingen en de ganse verloste kerk daaraan terugdenken, dan zeggen ze, o Lam Gods, omdat gij geslacht zijt, daarom zijt gewaardig om te ontvangen alle eer en aanbidding. En dan het tweede, want niet alleen is hij geslacht, hij heeft met dit geslacht worden ook wat bereikt. En hebt ons Gode gekocht met uw bloed. Dat offer dat hij bracht, dat was maar niet een offer alleen, maar dat was een offer dat resultaat, dat gevolg, dat effect had. Het gevolg, het onmiddellijk gevolg van dat offer, dat was dat hij nu de losprijs betaalde en dat hij met die losprijs het volk dat hij kwam bevrijden heeft losgekocht en dat hij het nu verlost heeft. Verlost, dat is ook tot God teruggebracht. Ze waren Satan toegevallen. Ze waren prooi van de vorst der duisternis geworden. Ze waren onder de heerschappij van de boze. En ze zaten met vele banden aan de boze verbonden. En ze konden zichzelf niet losmaken. Bovendien had Satan ook nog recht op hen. Om hen te regeren en hen voor eeuwig te verderven. Want ze hadden zichzelf losgemaakt van God en zich verkocht onder de heerschappij van de boze. Toen kwam Christus. Als de overwinnaar kwam hij de kop van de slang vermorzelen. En zo heeft hij door zichzelf te geven de prijs betaald, het rantsoen, waardoor Satan ze los moet laten. En waardoor ze weer in Gods eigendom worden teruggebracht. Gij hebt ons gekocht en dat met zijn bloed, met de duurste prijs die zich denken laat. Niet met goud, niet met zilver, niet met enige kostbaarheid van deze wereld, maar met het heilig bloed van het onbevlekte en onbestraffelijke lam van God. Die dure prijs moest ervoor neergeteld worden, wilden zij van eigenaar verwisselen. En het derde, gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. In de hemel delen ze ook in de heerlijkheid van Christus, zijn koninklijke heerlijkheid, zijn priesterlijke heerlijkheid. Ze zullen met hem regeren tot in alle eeuwigheid. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven en zullen zich verlustigen in grote vrede en als koningen met Christus regeren. En als priesters mogen ze zich geheel en al aan hem toewijden, voor hem leven, het offer der aanbidding en der dankzegging hem brengen. En dat doen ze straks, maar dat doen ze hier in beginsel toch ook al, niet waar? Want hier wordt dat koninklijke al gezien in de strijd tegen de zonde. Hier wordt dat koninklijke en dat priesterlijke al beoefend, ook in de toewijding aan de Heere en in de hartelijke liefde tot God. En dat is dan de derde reden waarom de verloste kerk zegt, gij zijt waardig. Want het is allemaal aan hem te danken. Allemaal te danken aan dat lam en aan wat hij deed. En nu gemeente, het wordt tijd dat wij van datgene wat Johannes daar in de hemel gezien en wat hij in de hemel gehoord heeft, inkeren tot onszelf. Ik deed dat zo pas al even met de vraag of wij ons onder deze 24 ouderlingen zouden kunnen mengen, zijnde uit dezelfde geest met hen en vervuld met dezelfde begeerte die zij kenden. Maar ik doe dat vanmorgen nog een keer aan de hand van een enkel woord dat in het woord van onze tekst en in dat lied van die verloste kerk gehoord wordt en meeklinkt. Gij hebt ons, Goden, gekocht met uw bloed. Gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters. Ze mogen er dus ook nog heel persoonlijk van zingen, deze 24 ouderlingen. Heel persoonlijk. Zij zijn het die het in hun leven ondervonden hebben dat God onderscheid maakte waar het van nature niet was. Want zij zijn eruit gehaald. Gij hebt ons gekocht uit elke tong en nataal en natie op deze wereld. Zij zijn bevoorrecht. Ze zijn eruit geroepen, krachtdadig en onwederstandelijk. Ze zijn getrokken met koorden der liefde. Ze zijn aan de Heere verbonden met een waarachtig geloof. Ze zijn door de Heere verlost met de prijs van zijn duur bloed. Ons hebt ge Goden gekocht en ons hebt ge tot koningen en tot priesters gemaakt. En nu zingen ze dat met elkaar en daarom zingen ze in het meervoud ons. Maar als je elk van die 24 ouderlingen apart kon spreken en als Johannes elk van die 24 ouderlingen in een privégesprek kon ontmoeten om hem daar te spreken over zijn gedachten omtrent het lam, dan zou elk van die 24 op goede gronden mogen en kunnen zeggen, dat lam Gods heeft mij gekocht met zijn bloed. En hij heeft mij gemaakt voor mijn God tot een koning en tot een priester. En dat is het wonder, want dat was van nature, zoals we al zagen, niet zo. Van nature had geen van die 24 een God. Hij was zichzelf een God. Maar hij kende de God des hemels niet. En hij kende het lam Gods ook niet. En hij was vervreemd van God. En hij was vervreemd van het leven Gods. Hij was een kind der duisternis. En toen kwam dat wonder van genade, door Christus, door de Geest. En als vrucht al van het verkiezend werk van de Vader. Toen werd hij opgezocht. Toen werd hij begiftigd met de geest der genade en der gebeden. En toen werd hij een nieuw mens. En toen ging hij in het geloof meer en meer leren. En in de hemel mag hij het volmaakt weten. Dat lam heeft mij gekocht. Omdat hij voor mij de prijs betaalde. Omdat hij mij in het oog en in het hart had toen hij al Golgotha's kruis zijn leven aflegde. Daarom ben ik hier. Omdat hij mij in het oog had toen hij nederdaalde ter helle. Mij te midden van al degenen die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom mag ik hier zijn, delend in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. Als een door Christus tot koning en priester gemaakte verdoemeling. Omdat hij zijn oog op mij had gevestigd. Omdat hij zich in ontferming aan mij heeft geopenbaard. Omdat hij in gunst en ontferming bij mij verloren zondaar heeft stilgestaan. Om me op te rapen uit de ellende waarin de ganse mensheid en elk volk en alle naties neerliggen. Omdat hij mij gekend heeft en lief gehad heeft en van eeuwigheid af al, daarom mag ik hier zijn voor God en voor zijn troon. En daarom mag mijn mond zich paren in het lied dat de verloste kerk hem toezingt. Nu gemeente, vanuit die wetenschap dat daar in de hemel over ons gesproken wordt. En dat er persoonlijk en vanuit de ondervinding en vanuit de beleving het lam waardigheid en eer wordt toegeschreven. Vanuit dat getuigenis komt vanmorgen de vraag naar ons toe of wij voor onszelf ook iets mogen hebben van waarachtige hoop. Dat dit ik ook in ons leven zo is. Gij hebt ons goden gekocht. Kijk, we kunnen nou wel luisteren naar het lied van die verloster in de hemel. Maar zullen we enige hoop hebben, gemeente, dat we daar straks mee zullen zingen? Dan moet je het hier op aarde wel beoefend hebben. Wel geoefend hebben, dat lied. Als je straks mee zou mogen zingen in de uitvoering. In het hemels heiligdom. Als dat lied gezongen wordt definitief en zonder einde, dan zullen we hier op aarde toch de repetities ervan hebben moeten meemaken. Dan zullen we hier op aarde toch reeds op het koor zijn aangenomen. En op dat koor zingt men niet in algemene termen. Maar daar wordt het, en dat wordt dan wel eens hakkelend gezongen, en dat wordt dan wel eens met omvloerste stem gezongen, en dat wordt dan wel eens met tranen gezongen, en dan houdt de mond zich ook wel eens een keer in bij bepaalde momenten. Maar bij de repetities hier op aarde wordt in feite hetzelfde lied gezongen dat in de uitvoering in de hemel klinkt. En dat is altijd een persoonlijk lied. Dat is altijd een lied waarin het toch weer gaat om wat hij aan ons en voor ons en in ons gedaan heeft. Je kunt in dat hemelskoor niet meezingen als je alleen de dogmatische waarheid kent. Je kunt in dat hemelskoor niet meezingen als je alleen maar rechtzinnig de waarheid kent. Je kunt onder die 24 ouderlingen en alle die daar straks vergaderd zullen zijn niet meezingen als je al het alleen van horen zeggen weet. Maar je moet het bevindelijk geleerd hebben. Je moet het van Gods geest zelf geleerd hebben. Je moet persoonlijk iets hebben geleerd van de waardigheid van dat lam. Gemeente, mag ik u deze vragen meegeven op de hemelvaartsdag? Hebt u uzelf leren kennen als iemand zonder en buiten God van nature? Hebt u van uzelf gezien hoe hopeloos de toestand is en dat God en God alleen kan helpen? Is er plaats gekomen voor dat offer van Christus? Kreeg het evangelie van de lijdende Christus, van het geslachte lam, waarde in uw leven? Ging uw hart er naar uit als er van hem als van die kruisdragende borg gesproken werd? Ging uw hart naar hem uit als u hoorde van hem en van wat hij ervoor over heeft gehad om zijn kerk te verlossen. En als u hoort spreken over zijn bloed, wat doet dat in uw leven? Dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel, dat bloed der verzoening, dat bloed dat reinigt van alle zonde, wat brengt dat teweeg in uw ziel? Als het over dat bloed gaat en als dat bloed aangeboden wordt en in de prediking gesprengd mag worden, wat doet dat als u daarvan hoort? En als u hoort van de prijs die hij neergeteld heeft tot de verlossing van zijn volk, als u hoort van het feit dat hij de bevrijder is, die de banden verbreekt en die de deuren der gevangenis openzet en die Satan zijn vaten ontrooft en die datgene wat geknecht en gebonden ligt onder de heerschappij van de zonde nu tot God terugbrengt en met God verzoent, als u die dingen hoort, wat brengt dat teweeg in uw leven? Wat heeft het in uw leven gedaan, dit evangelie? Wat heeft de geest er in uw leven meegedaan? Hebt u iets leren kennen van dat koninklijke? Want hij bevrijdt zijn slavenvolk, opdat ze koningen zouden zijn met hem. En opdat ze koninklijk ook tegen de zonde zouden leren strijden. En hij bevrijdt die dienstknechten der zonde, opdat ze zouden worden de dienaren van God, die in priesterlijke schoonheid hem eer en aanbidding zouden toebrengen en zichzelf als een levend dankoffer hem gaan opofferen. Kunt u meekomen als er gezegd, als er gezongen wordt, ons als we van deze dingen niets weten, gemeente, wat moeten we dan straks daar doen? Als we het hier op aarde niet in beginsel in praktijk gebracht hebben, wat moeten we dan straks doen? Als wij hier, en nu spits ik het daar maar op toe, als wij hier op aarde niets van de waardigheid van dat lam hebben leren kennen. Want daar gaat het om. Dat is eigenlijk het geheim van het hele geestelijke leven, van het nieuwe leven van Gods kerk. Daar werkt de geest naartoe die het uit Christus neemt om het de zondaar te verkondigen. Altijd maar weer dat lam en altijd maar weer dat werk van het lam. En met als hoogtepunt en als diepste geheim van alles de waardigheid van dat lam. Nou, daar gaat het dan om. Maar als we dat volledig, als ons dat volledig onbekend is en als we daar geen kennis aan hebben en als we daar geen zicht op hebben, en als we zelfs op de hemelvaartsdag, waarop het dan toch om de waardigheid van die Christus gaat, daarover horen en eigenlijk ons hoofd moeten schudden en moeten zeggen, ik begrijp het niet, want ik zie het niet. Voor mij heeft dat lam geen waardigheid. Voor mij heeft dat lam geen schoonheid. Ach, dan zijn uw ogen er nog gesloten voor. Dan bent u er nog blind voor. Waar kijkt u dan naar? Waar is uw hart dan mee vervuld? Waar gaat uw ziel dan naar uit? Alles wat geen God en alles wat geen Christus is, dat zal straks teleurstellen. En nu kunnen we ons wel geven aan al die andere dingen, maar dan zullen we er straks mee omkomen. En wat we moeten leren, en bid dat God uw ogen mag geven opdat u het moogt gaan zien, dat dat lam waardig is. En dat wordt hij in het leven van Gods kinderen, stap voor stap weliswaar, maar dat is ook het werk van de geest, om dat stap voor stap meer en meer te gaan verklaren. Om hen meer en meer te doen zien in hem, en meer te doen putten uit hem, en te doen verwachten van hem. Daar heeft de geest zijn eer op gezet, om Christus als het waardige lam voor de ogen van de ziel te schilderen en het hart uit te lokken, om tot hem te gaan en op hem te vertrouwen en bij hem te schuilen. Gij, o Lam Gods, gij zijt waardig, want gij zijt geslacht. En is er groter bewijs van zondaarsliefde denkbaar dan het feit dat het lam geslacht is? Omdat hij zondaars zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Daarom
is hij het waardig om eer en aanbidding te ontvangen. En omdat hij zich niet ontzien heeft om de duurste prijs die denkbaar is te betalen. Hij volstond niet met een makkelijke weg. Hij volstond niet met goud en zilver en met alles wat de wereld heeft om dat te geven als een rantsoen. Maar hij gaf zichzelf, hij gaf zijn ziel, het allereigenste, het allerinnerlijkste, het meest intieme en persoonlijke wat de mens bezit. Hij gaf het om zijn volk los te kopen uit de klauwen van de zonde en van de boze. Hij gaf zichzelf. En niemand heeft groter liefde dan die zijn leven zet voor zijn vijanden. Voor zijn vijanden. En als daar iets van gezien mag worden, dan is die het toch waardig. Waardig om nu aan de rechterhand van de Vader te zitten. Waardig om tot in alle eeuwigheid de aanbidding van zijn verloste kerk te ontvangen. Over wie zouden ze anders spreken? Van wie zouden ze anders getuigen? Wiens lof zouden ze anders uitdragen? Hij is het die zijn genade geopenbaard heeft door hen te verlossen uit de kaken des doods. En hij is het die ze niet alleen maar opzoekt en bemoedigt op de mesthoop van de zonde waarop ze liggen. Maar hij richt hen op uit het slijk. En hij plaatst hen naast prinsen en wereldgrote. Gij hebt ons gemaakt voor onze God tot koningen en tot priesters. En daarom nogmaals, ze zullen alles stof tot aanbidding hebben en ze hoeven zich nooit in der eeuwigheid af te vragen wat hun werk zal zijn in de zaligheid. Want ze komen over dat thema van de waardigheid van het lam nooit uitgedacht, nooit uitgesproken, nooit uitgezongen. Gemeente, wat doet dat? Als het evangelie ons de waardigheid van het lam voorstelt, stemt u ermee in. Hij is het dan ook waardig, al uw liefde, al uw genegenheid, al uw toewijding, alles wat we zouden kunnen bedenken, alles wat we bezitten, al zouden we 10.000 levens van God krijgen, dan is het lam het nog waard dat al die 10.000 levens aan hem zouden worden toegewijd, als we toch weten mogen dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed en dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Al zou God ons al de schatten van deze wereld geven, dan is het lam het nog waard dat we al die schatten neerleggen aan zijn voeten en zelf blootsvoets door het leven gaan. Als hij dat zou eisen, dan is hij het waardig. Als hij het zou eisen van zijn kerk, en soms doet hij dat, dat ze hun geloof met de dood bezegelen, dan is hij het waard dat ze voor hem de dood ingaan. Hij die voor hen de zoendood inging, hij is het waardig. En hij zal tot in eeuwigheid het waardig blijken te zijn ook, want hij doet een volkomen werk. En daarom, en daarboven, en hier beneden, laat het volk des Heren zijn lof bezingen. Amen. Psalm 150, het eerste vers.
aanbiddelijk en groot, heerlijk en tegelijk ontfermend God. We willen met onze dank en met onze aanbidding tot u komen aan het einde van ons samen zijn deze morgen, waarin ge ons iets hebt laten zien van wat de hemel doet. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. De hemel prijst het lam dat geslacht is en dat zijn bloed gaf en dat zijn volk verlost heeft. En de hemel is eensgezind en eerbiedig in het brengen van die lof en die aanbidding. En nu zijt gij het waardig dat ook van deze aarde af uw eer verbreid zou worden. En dat ook weer op aarde, Heere, in de mond en in het hart van alle die u vrezen, het loflied zou leven en dat dat uit hun hart zou opstijgen tot u. O, wij bidden van u. De dichter heeft het gezegd, gij hebt een nieuw lied in mijn mond gegeven. Wilt gij dat ook de beleving doen zijn van alle die u vrezen? Zeker bij de overdenking van het hemelvaartsevangelie en de hemelvaartsglorie van de Heere Jezus Christus. O, wat hebt gij gedaan? Wat hebt u er allemaal voor over gehad, o grote Christus, om uw kerk te behouden? En toen dat voor u meebracht, lijden, vernedering, bespotting, hoon, toen hebt u het gedragen. En u hebt uw aangezicht niet verborgen voor smaadheden en speeksel. En ge hebt uw gezicht gegeven aan hen die u het haar uitplukte. Maar toen het nog verder ging en toen het nog zwaarder werd, toen hebt gij ook niet teruggedeinsd. En toen het van u geëist werd om de volle prijs te betalen. En toen gij, o lam Gods, naar de slachter geleid werd. Toen hebt ge uw mond niet open gedaan. En toen zijt ge gewillig geweest om ook de duurste prijs neer te leggen. Om zo een volk van vijanden, om zo een volk dat u moeite gemaakt heeft met hun zonde, toch te verlossen. En tot God terug te brengen. En ze met eer en heerlijkheid te kronen. En ze tot koningen en priesters te maken. Heere, geef dat wij van die dingen wat mogen inleven. Opdat we zo vanzelf, inlevende de diepten van uw liefde. En ziende de grootte van uw ontferming. Om zo als vanzelf ook te gaan zien. Wat de kerk in de hemel eeuwig mag zien en bezingen, de waardigheid van het lam. Heren, wij bidden van u, open onze ogen daarvoor. Sluit onze ogen maar voor vele andere dingen. Wend onze ogen van de ijdelheden af. En geef dat we meer en meer mogen gaan zien van dat lam, van zijn liefde, van zijn offer, van zijn heerlijkheid, vooral ook in dat alles. Van zijn waardigheid, opdat wij ook gevonden mogen worden op de plaats ter aanbidding. En opdat onze mond zich met het loflied van de zaligen mag paren. Heren, werkt dat voor het eerst of bij vernieuwing? En als er geen plaats voor is in ons leven en als we die zaligmaker, als we dat lam niet kennen, als we ook geen begeerte naar en liefde tot hem kennen. Heere, gij zij toch te machtig om dat te veranderen. O God, bekeer wat onbekeerd is in ons midden. En breng zondaren nog op de weg des levens. Door uw onwederstandelijke kracht. Zegen ons verder. Zegen ons met uw genade. En leid ons. Bewaar ons voor de zonde, Heere, en voor alles wat ons van u aftrekt en voor alles waarmee we onszelf schuldig maken tegenover uw heilig gebod. En wilt u ons in alle omstandigheden van het leven een God van raad en van wijsheid zijn, ook in het verband met het beroep dat uitgebracht is op uw dienstknechten waar hij te zijner tijd over heeft te beslissen. Heere, leid hem in zijn overleggingen. En in zijn overwegingen en geeft dat en voor hem en voor de gemeente deze zaak toch voor alles een zaak van gebed mag zijn om het bij u te zoeken, bij u die God, die de weg wijst en die licht geeft en die uw dienaren zendt en die ze bevelen geeft, ga en hij gaat of blijf en hij blijft. Wees gij zo met ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. 22 vers 14. Gaat ons heen en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.